Ik wil vanmiddag beginnen met u iets te lezen uit Prediker 7 vanaf vers 23. Dit alles heb ik met wijsheid verzocht. Ik zeide, ik zal wijsheid bekomen, maar zij was nog verre van mij. Hetgeen verre af is en zeer diep, wie zal dat vinden? Ik keerde mij om en mijn hart om te weten en om na te sporen en te zoeken wijsheid en de sluitreden. En om te weten de goddeloosheid der zotheid en de dwaasheid der onzinnigheden. En ik vond een bitterder ding dan de dood. Een vrouw welker hart netten en garen en haar handen banden zijn. Wie goed is voor Gods aangezicht zal van haar ontkomen. Daarentegen de zondaar zal van haar gevangen worden. Ziet, dit heb ik gevonden, zegt de prediker. Het ene bij het andere om de sluitreden te vinden, de welke mijn ziel nog zoekt. Maar ik heb haar niet gevonden. Eén man uit duizend heb ik gevonden, maar een vrouw onder die allen heb ik niet gevonden. Alleen ik ziet, dit heb ik gevonden, dat God de mens recht gemaakt heeft. Maar ze hebben veel vonden gezocht. Tot zover. De prediker dus, de man die op zoek was naar wijsheid en die zich als geen ander heeft bezighouden met de onderzoeking van de dingen onder de zon. Niet zozeer onderzoeking van de natuur als zodanig, zal ik maar zeggen, maar wel onderzoeking van het leven van de mens en alles wat de mens zoal overkomt of kan overkomen. Om vervolgens daaruit bepaalde conclusies te trekken, adviezen te kunnen doen of misschien wel een sluitreden te vinden, zoals dat hier vertaald is in Prediker 7 vers 25. Om na te sporen en te zoeken wijsheid en een sluitreden. Om tot een slotsom te komen. Om alle dingen die zoal in het bestaan onder de zon zich voordoen. Om die zo'n beetje bij elkaar op te tellen. Om te komen tot een som. En daaruit ook een conclusie te kunnen trekken. Die conclusie die kennen wij eigenlijk al, hopelijk. Een conclusie die gewoon in het Nieuwe Testament rechtstreeks getrokken wordt. Die is makkelijk genoeg. Die is namelijk dat men onder de zon helemaal niet tot een conclusie kan komen. Integendeel, dat de dingen onder de zon... De zienlijke dingen zijn dat uiteraard, hè, dingen die onder het zonlicht zijn, die men dus kan onderzoeken. De dingen die onder de zon als het ware onsamenhangend zijn, onlogisch zijn ook en bovendien zonder enige uitzondering op niets uitlopen. Want dat is wat er toch gezegd wordt. En dan zeg ik het nog heel netjes, want het hoofdstuk hier begint zelfs met te openen en te zeggen dat een goede naam beter is dan goede olie. En wat dat betekent staat erachter. De dag des doods namelijk is beter dan de dag dat iemand geboren wordt. En dat wordt nog een paar keer herhaald, namelijk het is beter te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis van de maaltijd, het huis van vreugde. En vers 3, treuren is beter dan het lachen, want door de droefheid des aangezicht wordt het hart gebeterd. Hoe dat ook zij, de prediker, zo blijf ik hem dan maar even noemen voor het gemak, de prediker is bijzonder negatief, of misschien wel cynisch, maar bijzonder negatief over het bestaan van de mens... De gebeurtenissen ook onder de zon, omdat blijkt dat ze tot niets uitlopen. En om het eens met de prediker te zeggen, een beetje vrij vertaald, na zonneschijn komt regen. Want dat is wat er staat, hè? Er staat in vers 14 van dit hoofdstuk bijvoorbeeld, waar staat... Geniet het goede ten dagen des voorspoeds, maar ten dagen des tegenspoeds, enzovoorts. Dat komt dus toch. Na zonneschijn komt regen. Per definitie komt na regen ook zonneschijn overigens. En dat is wat de mens zich ook altijd voorhoudt. Dat is een goede gedachte. Maar de prediker zegt het is ook andersom. Namelijk na zonneschijn komt regen. En zo is het ook. En hij zegt dus in vers 14 bijvoorbeeld... Geniet het goede ten dagen des voorspoeds. Zou we moeten doen. Want er komen andere dagen waarin die voorspoed het laat afweten. En dan blijkt het tegenspoed te worden. En dan staat erachter... Want God maakt ook de een tegen de over de ander. Namelijk hij maakt zowel voorspoed als tegenspoed. God maakt ze en zet ze tegenover elkaar. En dan wordt het een beetje lastig om het te begrijpen wat er staat. Maar er staat dan ter oorzake dat de mens niet zou vinden iets dat na hem zijn zal. De gedachte daarbij is eenvoudig deze. Dat het niet de bedoeling is dat de mens zijn hoop zou stellen op de toekomst. Onder de zon. Dat moet er even bij natuurlijk, voor het geval dat zouden vergeten. Dat staat er. Want als het voorspoed is, dan blijkt dat altijd tegenspoed komt. Zodat men geen hoop zou moeten hebben voor de toekomst. En dat staat er ook letterlijk aan het eind van het vers. Dat is, omdat of opdat, ter oorzake dat staat er dan. Dat betekent gewoon opdat de mens niet het niet zou zoeken of niet zou vinden iets dat na hem zijn zal. Dat betekent dus domweg... dat de toekomst niet veel goeds in petto kan hebben. Want na zonneschijn komt regen. Dat is waar het staat. Alles onder de zon, uiteraard. En bovendien wordt er dus ook niet verder gekeken dan de dood. Lijkt me een duidelijke zaak. Er wordt zelfs in het voorgaande hoofdstuk, Prediker 6, nog negatiever over gesproken. Want daar staat dat de nageboorte beter is dan het kind zelf. Nee, dat staat er echt. In vers 3. Kort het wat af. Dan klinkt het nog lomper, bijna, zou ik zeggen. Maar niettemin, dat staat er wel. Ik zeg u, einde van vers 3 van hoofdstuk 6, ik zeg u dat een misdracht beter is dan hij. Dat wordt dan ook uitgelegd. Vergeleken wordt namelijk iemand die schat hemeltje rijk is, maar de kans niet krijgt om daarvan te genieten. En dan staat er, een misdracht is beter dan hij. Want de misdracht is meteen dood, zal ik maar zeggen. Ja, het is eigenlijk een nageboorte, hoor. Dat ontvangt namelijk helemaal verder geen leven. Hoeft dus ook de ellende van dit leven niet te ondergaan. En is dan dus beter af, want het is toch maar triest. Als je schatrijk bent en je bent niet in staat om van je rijkdom te genieten. Dan kun je beter maar arm zijn, zeg ik dan. Maar de prediker zegt gewoon, dan kun je beter alleen maar nageboorte zijn. Of eventueel misdracht. Ik ga maar niet over het woord twisten nu, wat het precies betekent. Want ik heb gemerkt dat er wat verschillende vertalingen langzamerhand van in omloop geraakt zijn. Maar dat doet er nou niet toe. In ieder geval staat er over die misdracht in vers 4. Met ijdelheid komt zij, zinloos, leeg, hè? En in duisternis, maar dat is hetzelfde uiteraard, gaat zij weg en met duisternis wordt haar naam bedekt. Ook heeft zij de zon niet gezien, nog bekend. Zij heeft meer rust, de misdracht heeft in ieder geval meer rust dan die rijken die niet in staat geweest was om van zijn rijkdom te genieten. Nou goed, betrekkelijk negatief mag je wel zeggen. En dat blijft hier al deze hoofdstukken lang zo. Dat komt omdat de prediker, en zegt het er ook bij, de dingen beziet onder de zon. Hij vraagt naar de zin van het bestaan. Dat is dé elementaire vraag voor de bedrijven van filosofie. Wat is de zin van het bestaan? Waar leidt het allemaal toe? Enzovoorts. En het antwoord wat de prediker hier steeds geeft is, het leidt tot niks. Er is geen doel, geen zinnig resultaat van het leven te bedenken onder de zon. Bij gelegenheid staat er wel, aanschouw het werk gods. Dat wil zeggen, aanschouw dat wat boven de zon is. En dan ligt de situatie anders. Het betekent dan ook dat de zin van het menselijk bestaan niet gelegen is in het menselijk bestaan. Staan, maar ver daarboven en aan de andere kant ook, wat de tijd betreft, ver daar voorbij. Dat wil zeggen, dat ligt eventueel voorbij de dood. Dat is ook een eenvoudig principe wat wordt toegepast op de Heer Jezus zelf, van wie wordt gezegd dat hij het kruis heeft gedragen en de schande veracht en, maar dat is na zijn dood en opstanding overigens, en is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dus lijkt mij een nogal duidelijke uitspraak daarover. Maar hier in Prediker 7 doet hij moeite om een sluitreden, een slotsom, zeg ik altijd maar. Dat is volstrekt hetzelfde als je het vertaalt. Het sluiten, slot en een som. Wel, dat heeft met getallen te maken. En dat is inderdaad reden, logos, dabar, of in welke taal je dat maar hebben wil. Het gaat er in ieder geval om dat er een conclusie zou moeten getrokken worden uit alles wat men hier onder de zon ziet. En hij is daar ook negatief over. Hij zegt, ik heb weliswaar alle dingen met wijsheid verzocht en dus onderzocht, vers 23. Want, zei hij, ik zeide, ik zal wijsheid bekomen, maar of en, of namelijk, dat kan ook. Zij was verre van mij, dat nog mag ik wel weer doorstrepen. Het punt is dat hij die wijsheid in geen velden of wegen kon vinden. En dus zegt hij, ik ga ze maar zoeken dan maar. Misschien vind ik het. En dan stelt hij eerst de vraag die pas in het Nieuwe Testament beantwoord wordt door een andere wijze. Een die aardig in de buurt komt, denk ik wel eens. Dat was Paulus. Maar de vraag is, vers 24, hetgeen ver af is. Die wijsheid was namelijk ver af, in vers 23. En dus staat er in vers 24, hetgeen ver af is en zeer diep, wie zal dat vinden? En het antwoord op zo'n vraag, zo'n retorische vraag, is uiteraard slechts negatief. En het antwoord is dus niemand. Dat vindt niemand. Daarna wordt er door de apostel Paulus over dezezelfde dingen gesproken in, wat is het, Romeinen 11. Die legt het verder uit, maar het komt omdat hij tot zijn gebied ook rekent de dingen die boven de zon zijn. De dingen die hij gezien heeft. U weet wel, de dingen die hij gezien heeft terwijl hij in de woestijn was, op de berg in Arabië zeg ik dan maar, hè, de dingen die hem op bovennatuurlijke wijze te zien gegeven waren. Of hij ze zocht, laten we maar in het midden, maar in ieder geval vond hij ze omdat ze geopenbaard werden. Maar zelf kon hij ze blijkbaar niet vinden. Of hij ze gezocht heeft, dat hangt er vanaf wat we precies onder verstaan, onder wat hij dan zocht. Maar dat wat hij in zijn leven zocht, heeft hij in ieder geval niet gevonden. Hij heeft het wel ontvangen, maar hij heeft het niet gevonden. Hij ontving het niet omdat hij het zocht. Hij was onderweg naar Damascus, zat voorkomen op het verkeerde spoor. Was met een verkeerde wijsheid volgestopt. Het was dus eigenlijk ook helemaal geen wijsheid. En hij heeft het allemaal los moeten laten. Zijn ogen gingen dicht. Je denkt altijd, het licht werd even uitgezet. Het beeld werd uitgeschakeld, zal ik maar zeggen. Hè? Zijn optiek werd buiten werking gesteld. Om vervolgens de andere schakelaar, denk ik, weer aan te zetten. Zodat hij vervolgens tot een ander inzicht kwam. Hè? De man was dus weliswaar een verlichte. Maar het was zijn werkelijkheid pas na zijn bekering. Nadat hij onderweg naar
naar Damascus zelfs helemaal blind werd.
Hoe dat ook zij, hij werd gevonden, maar niet omdat hij zocht, maar omdat God het openbaarde. En dat is ook wat letterlijk zo staat in Romeinen 11, de laatste verse. Hoewel de apostel daar niet primair over zichzelf spreekt, maar hij spreekt over wijsheid in het algemeen. Hij zegt daar, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. En dan gaat het dus om diepe dingen, verre en diepe dingen, uit Prediker 7 dus, hè? Verre en diepe dingen, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Dat is niet onder de zon, want onder de zon is het echt niet zo moeilijk. Onder de zon kom je gewoon tot ontdekking dat het allemaal tot niks leidt. Nou ja, als je tot die ontdekking komt, kom je al een heel eind hoor, moet ik u zeggen. We zijn er nog altijd die hardnekkig door blijven zoeken, een heel leven lang zoeken en daar zelfs trots op zijn. Nou, je kunt er gewoon systematisch zoeken, enige lijnen volgen en dan tot ontdekking komen. Het is er niet, dus ik zoek niet verder. Dat is overigens, ik weet niet of ik dat wel eens gezegd heb, maar dat is eigenlijk, ik kan het nou zo gauw niet uitleggen, maar ik zeg dan maar, dat is eigenlijk wat ik gevonden heb over de 10 stammen van Israël. Wat je leest over de 2 stammen, is dat ze gezocht hebben op alle mogelijke manieren om de Heer te dienen. Eerst in combinatie natuurlijk met de heidense goden, daarna, en dat vanaf de ballingschap dus, met uitsluiting van de heidense goden, dan heeft men geprobeerd om het judaïstisch systeem, zal ik maar zeggen, de Heer te dienen. En de Heer veroordeelde meteen. Men heeft gezocht op een of andere wijze en de Heer veroordeelde. Dan kun je van de 10 stammen niet zeggen. Die hebben nooit gezocht de Heer te dienen, nooit gedaan wat goed is in de ogen des Heren en werden dan ook meteen het land uitgezet, want daar komt het ongeveer op neer. Het eerste eerder dan de 2 stammen in elk geval. Maar het gevolg is natuurlijk ook dat zij niet belast zijn geworden met dat juk waarvan Peter zei dat toch niemand het kon dragen. En onder ons gezegd, en toen aan hen het evangelie gepredikt werd, bleken ze in het algemeen veel meer open te staan voor dat evangelie, voor het nieuwe verbond dus eigenlijk, dan degene die onder het oude verbond leefden. Denk daar maar eens over na. Er staat ook echt in de Bijbel, maar ik kan het nou zo gauw niet aanhalen, omdat het in de vorm van gelijkenis en beeldspraak in het algemeen staat. Dus ik kan het nou zo gauw even niet doen, maar zo is het wel. Men zou dus onder de zon wel kunnen zoeken, maar men zou dan dezelfde lijn terechtkomen als de prediker. Namelijk, het is al ijdelheid en kwelling des geestes, staat er. Het geeft totaal geen conclusie en dus ook geen bevrediging. Maar boven de zon ligt die situatie anders. Dat is wat Paulus zegt. O diepte des rijkdoms, der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. En dat is 2 keer hetzelfde. Ik hoop dat u dat ziet, hè. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen is hetzelfde als hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Want ondoorzoekelijk en onnaspeurlijk, dat is volstrekt synoniem. Dat betekent gewoon dat het niet na te zoeken valt. Het betekent niet dat het niet gebeurt. Het betekent dat het niet kan. Nog een keer, het betekent niet dat niemand het doet. Het betekent dat niemand het kan doen. Het is ondoorzoekelijk per definitie. Het kan niet nagezocht worden. Wat dan niet? Nou, zijn oordelen en zijn wegen. En dat is in dit geval kennelijk ook hetzelfde. Oordelen, het woord wat voor oordelen gebruikt wordt, heeft in het algemeen de betekenis van een verandering brengen, omkeer brengen. Ons woord crisis komt daar rechtstreeks vandaan. Een crisis veronderstelt een omwenteling, dan wel een verandering. Dat is hetzelfde als wegen, omdat als wegen niet te doorzoeken of na te speuren zijn, dan betekent het gewoon dat je verdwaalt. Dat je niet weet hoe de diverse kruisingen en splitsingen met elkaar samenhangen. En dan kom je dus ook nergens. Nou ja, je dwaalt een end, maar je komt nergens. In ieder geval niet waar je wezen moet. Je vindt dan dus niet. En versta onder wegen dan maar kruisingen van wegen. Je weet nooit welke kant God op wil. En gaat. En dat is volstrekt in overeenstemming met de context. Zeker met de voorgaande 3 hoofdstukken, maar eigenlijk in overeenstemming met de voorgaande 11 hoofdstukken, omdat daarin nogal wat uiteengezet is over de wegen en oordelen, de crisis, zal ik maar zeggen, in de heilsgeschiedenis. De veranderingen in het werk Gods, de omwentelingen, zeg maar de verschillende bedelingen of zo, om het dan iets eenvoudiger te maken. Gods relatie tot de heidenen, tot Israël, tot de zondaar enzovoorts. En zelfs eventueel 2 en 10 stammen, want dat komt eigenlijk ook nog voor. Maar er staat van dat die dingen niet na te speuren of niet te doorzoeken zijn. Wel, het punt is dat in de voorgaande 11 hoofdstukken die wegen en die oordelen wel degelijk verklaard zijn. Maar dat is niet omdat Paulus ze nagezocht heeft, maar het is omdat hij het bij openbaring, door openbaring dus, van God ontvangen heeft. En begrijp je me goed, voor zover wij wat onderzoeken of naspeuren, zijn wij aan het onderzoeken en naspeuren niet in de schepping en in het bestaan als zodanig, maar dan zijn we aan het onderzoeken en naspeuren in zijn openbaring, in zijn woord namelijk. Hij heeft het geopenbaard en dat woord kan wel degelijk onderzocht worden. En dat is het dilemma waarvoor wij staan. Of wij onderzoeken het menselijk bestaan in het algemeen, het bestaan onder de zon. En het zal blijken dat het tot niks leidt, in ieder geval niet tot God. Of wij onderzoeken dat wat God over zichzelf en zijn werk geopenbaard heeft. En wat we doen moeten, dat is duidelijk genoeg, dat staat er ook gewoon, dat is dat onderzoek de schriften. Niet onderzoek het menselijk bestaan. Men zou inderdaad dat wat van boven de zon komt, moeten onderzoeken en naspeuren. Dat kan wel. Men zou dus met name, om heel dicht in de buurt te blijven, de voorgaande 11 hoofdstukken van Romeinenbrief moeten doorzoeken. En ik geef u de verzekering, als u dat doet, dan komt u al een heel eind. En dan zeg ik het nog heel voorzichtig. Het blijkt dat in het algemeen alle heilswaarheden, al Gods werk, op een of andere wijze aan de orde komt in deze eerste 11 hoofdstukken van de Romeinenbrief. En pas aan het eind daarvan zegt Paulus dat deze dingen niet na te zoeken zijn, niet na te speuren zijn. God openbaart ze namelijk. En hier staat dan ook vers 34, want wie, en er staat dus niemand kan het naspeuren, het is onnaspeurlijk. En dan als toelichting, want wie heeft de zin des Heren gekend? En wie is zijn raadsman geweest? Je kunt nergens terecht. En wie heeft hem eerst gegeven, het zal hem wedervergolden worden. Met andere woorden, er is geen communicatie over geweest. God heeft niet van tevoren met allerlei lui gesproken, zodat je dat eens na kunt zoeken of zo. Zo zit het dus niet. Integendeel, en dus is men afhankelijk van wat God zelf openbaart. En dat is ook de dubbele strekking van vers 36. Waar staat uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen, of is het al, want dat kan natuurlijk ook. Zo'n goede vertaling zijn trouwens. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Ja, niet alleen de dingen onder de zon, maar vooral ook de dingen die van boven de zon komen. Ook uit hem en door hem en tot hem is de kennis van Gods woorden, van Gods werk. En ook de kennis van de dingen die boven de zon zijn, kennis dus van de wijsheid en kennis Gods uit vers 33, ook die is er alleen uit hem en door hem en tot hem. Dat is ook waarom ik zei dat het een dubbele betekenis is van vers 36. Het is een uitspraak niet alleen over de schepping als zodanig, maar het is ook een uitspraak over Gods wijsheid zelf, die slechts door ons gekend kan worden, omdat die wijsheid door hem aan ons geopenbaard is. Het komt dus uit hem, het komt door hem bovendien dat we er inzicht in krijgen en zelfs deel aan krijgen. En het is ook tot hem, omdat het ook tot eer van God is wanneer wij daar deel aan krijgen. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Het kan dus niet nagespeurd worden. En dan ga ik terug naar Prediker 7, waar dan stond in vers 24... Hetgeen veraf is en zeer diep, wie zal dat vinden? Nee, zegt Paulus, niemand. En ik maak me sterk dat de apostel Paulus bij het schrijven van deze vers in Romeinen 11... wel degelijk gedacht heeft aan deze woorden uit Prediker 7. Citaten uit het Oude Testament in het Nieuwe zijn vaak heel subtiel... en er wordt lang niet altijd bijgezegd dat het een citaat is. Nou goed, hetgeen veraf is en zeer diep, wie zal dat vinden? Zegt de prediker, zo van, ik sta hier ook met lege handen. En dan zegt hij nog eens, ik keerde mij om en mijn hart... Om te weten, dat wil zeggen, hart is de zetel van het geloof. Dat is wat de Bijbel vele malen zegt. Met het hart zou men moeten geloven. Dat wil zeggen dat hier de prediker niet alleen gewoon in zijn leven bezig was om wijsheid te verkrijgen op een of andere wijze, maar dat hij ook zijn hart daarop richtte. Hij wilde maar al te graag tot inzicht komen en zich daaraan overgeven met zijn hart. Want geloven is niet alleen aannemen dat het waar is, geloven is ook zich eraan overgeven, zich eraan toevertrouwen. Vertrouwen stellen in. En daarom staat er ook, ik keerde mij en mijn hart om te weten en om na te sporen. Opdat hij zichzelf aan die kennis, en dat nagespoorde, hè, om zich daaraan over te geven. Dus, ik keerde mij om en mijn hart, inclusief mijn hart, om te weten, tot kennis te komen, om na te sporen, speuren of sporen, dat is eigenlijk hetzelfde. Hè, en te zoeken... Nog een keer hetzelfde. Wijsheid, maar nou gaat het niet meer om wijsheid in het algemeen, zoals ik al zei. De voorgaande hoofdstukken wel, maar hier staat wijsheid en een sluitreden. Het gaat om het resultaat daarvan. Enige kennis en enig inzicht in de gang van zaken onder de zon is wel te vinden. Maar filosofie behoort zich per definitie niet bezig te houden met de verschijnselen als zodanig. Dat heet gewoon natuurwetenschap. Maar behoort een verklaring, een slotsom, een sluitreden te geven van de verschijnselen. Waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Natuurwetenschap houdt zich bezig met het vaststellen van dat de dingen zijn zoals ze zijn. Hoe zijn ze dan? Maar de filosofie zou het antwoord moeten geven op de vraag, maar waarom zijn ze zo? Niet waardoor of hoe is het zo gekomen, maar waarom? Wat is de zin ervan? Waar leidt het toe? Waar brengt het ons? Enzovoorts. Een sluitreden dus. En hij zegt, ik was bezig te zoeken, wijsheid namelijk een sluitreden. En hij vindt het niet. Iets wel, iets vond hij wel, maar hij, voordat hij antwoord geeft op deze vragen, zegt hij een heleboel dingen ertussendoor. Een van die dingen is, en om te weten, vers 25 nog steeds, om te weten de goddeloosheid der zotheid en de dwaasheid der onzinnigheden. Nou, dat vond hij dus wel. De goddeloosheid der zotheid. Hij zegt dus eigenlijk gewoon, als ik het eenvoudig houd, dat zotheid in feite hetzelfde is als goddeloosheid. En onzinnigheid is gewoon dwaasheid, maar dat had u al begrepen. In elk geval is het zo dat zotheid en onzinnigheden geïdentificeerd worden als goddeloosheid. Dat betekent dat God er niet mee gediend is. En daarmee zijn we een stap op de goede weg. Dit is natuurlijk een negatieve redenering, maar er staat vanzelfsprekend het tegenovergestelde tegenover. De positieve namelijk, want als zotheid eigenlijk goddeloosheid is, dan wil het zeggen dat wijsheid, dus het tegenovergestelde van zotheid, inderdaad er is om God te dienen. Dat God daarmee gediend wordt. Als men bij zotheid God kwijt is, ik doe het met opzet nu gewoon vanuit de Nederlandse woorden, hè? Als men bij zotheid goddeloos is en God dus niet kent, dan wil het zeggen dat echte wijsheid alleen daar is waar men God kent. God moet daar een plaats in vinden. Vandaar dat een atheïst, iemand die geen godheid op enige wijze erkent, per definitie een dwaas is. Dan ben je dus een mooi eind op streek. Want dat betekent meteen dus weer dat in de wijsheid God een plaats heeft en eigenlijk het meest essentiële is binnen de wijsheid. En dus het begin is, zou ik zeggen, sleutel. Het begin is, de sleutel is der wijsheid. Daar moet de sluitreden liggen. En dat stond ook inderdaad in Romeinen 11, het laatste vers. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat is een sluitreden. Dat is waar de prediker naar zocht. Hij vond hem ook. Maar het probleem was dat een dergelijke sluitreden eigenlijk geen deel meer uitmaakt van de wijsheid onder de zon. Het blijkt namelijk dat die sluitreden hoort bij de dingen boven de zon. En dat is het einde van het verhaal dus. Vandaar dat hij aan de ene kant zegt, ik heb het niet gevonden. En aan de andere kant, zullen we zo zien, zegt hij, ik heb het wel degelijk gevonden. Maar het ziet er wat anders uit. Het klinkt ook niet erg wetenschappelijk, maar het is er wel. Maar hier beneden vind je het niet. Het is eigenlijk hetzelfde als het bekende, neem ik aan, het bekende beeld van de piramide, waarvan je de lijnen kunt volgen. Maar op het moment dat ze bij elkaar moeten komen, die lijnen, houden ze op. Omdat, zoals bekend, de piramide zonder top is. De punt is eraf. Hè? Die zit er ook niet op, heeft er niet op gezeten, enzovoorts. En voor zover hij er is, nou ja, hij zou er moeten zijn. Maar voor zover hij er is, is hij niet waarneembaar. Maar dat komt omdat het punt waar al die lijnen samenkomen niet onder de zon is, maar boven de zon. En dus zie je het niet. Daar schijnt het licht niet meer op. Je kunt alleen vermoeden. Nou ja, je kunt met, zal ik het heel voorzichtig nog zeggen, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vaststellen dat die punt er moet zijn. Maar nog hoger. En als je helemaal niet goed oplet, denk je dat je de dingen kloppend hebt. Als je wat nauwkeuriger kijkt, zal blijken dat die top er inderdaad niet is. De lijnen komen wel bij elkaar, ook dicht bij elkaar. Maar ze raken elkaar niet, omdat ze elkaar pas raken in het oneindige. Want dat was perspectief. Nou ja. Maar zo is het toch? Boven de zon, daar komt het op neer. Dan vers 26... waar de man ineens kennelijk terug blijkt te vallen naar een heel ander onderwerp. Maar het is niet het geval uiteraard. Hè? Er staat in vers 26. Ik vond een bitterder ding dan de dood. Nou, bitter en dood is eigenlijk al hetzelfde. Hè? Maar er staat, ik vond een bitterder ding dan de dood. Een vrouw welke hart netten en garen. En met netten worden vogels dan wel vissen gevangen. En met garen worden ook vogels of vissen gevangen. Andere dieren trouwens ook. Garen staat ook voor strikken. Waarin de konijnen gevangen worden, dan wel klipdas, omdat de konijnen niet voorschijnen te komen in de Bijbel. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Hè? Maar garen en netten, en welke handen banden zijn. In het Nederlands rijmt het ook nog, hè? Een vaste uitdrukking. Haar handen zijn wanden. Maar de gedachte is dat wat deze vrouw doet, is inderdaad de man gevangen nemen. En dan staat erachter, er staat voor dat het erger is dan de dood. En erachter staat, maar dat had je kunnen bedenken eigenlijk. Er staat, wie goed is voor Gods aangezicht zal van haar ontkomen. En de zondaar uiteraard niet. Nou, de betekenis, de letterlijke betekenis, nou die hoeft helemaal geen toelichting uiteraard. Maar het punt is dat deze letterlijk, ja het is een beetje lastig om te zeggen. Maar de gedachte van de prediker is kennelijk dat deze letterlijke dingen nogal bekend zijn. Anders zou je het beeld niet aanhalen. Het is namelijk een beeld en het wordt binnen de context van dit schriftgedeelte slechts gebruikt, uiteraard, in de overdrachtelijke betekenis. Dat blijkt ook wel, want hij was op zoek naar een sluitreden en vond, en noemt dan eerst het negatieve, namelijk een vrouw welke hardnettig en garen en haar handen banden zijn. En daarna vond hij ook het positieve, maar dat staat pas halverwege vers 28 na nog enige tussenzinnen. Hij vond namelijk een man.
En dan lees ik het verkeerd, want er staat, hij vond één man. En daar staat een vrouw in het algemeen tegenover één man in het bijzonder. En dat terwijl hij zei dat hij aan het zoeken was naar wijsheid en insluitreden. Maar wat hij vond, was die vrouw uit vers 26, maar het leek hem niks. Nou ja, hij had er 1000. Ik hoop niet dat ze allemaal zo waren als wat hier staat. Maar hij vond wel één man. Dat wil zeggen, hij zocht wijsheid namelijk een sluitrede. En hij vond één man. Uit 1000 staat er. Maar een vrouw staat er dan weer. Onder die alle heb ik niet gevonden. En dat is het einde van het verhaal. Het punt is gewoon dat de sluitrede, die vindt hij wel. Want dat is één man. Nou ja, wie dat is, dat hoef ik toch niet uit te leggen, denk ik. Dat kun je gewoon een verkennisgeving aannemen. Die ene man is uiteraard Christus. Waar komen nou alle lijnen samen? Uit wie, door wie en tot wie zijn alle dingen? Wie is de sleutel der wijsheid, om het dan eens te zeggen met een nieuwtestamentische uitdrukking? Die ene man is Christus. In plaats van een filosofie vond hij één man. De vraag is, heeft hij nou zo'n sluitrede gevonden? Hij zegt van niet. Dus zo'n filosofie vond hij namelijk niet. Maar in plaats daarvan vond hij wel wat anders. Namelijk die ene man, Christus. En daar zeg ik niks nieuws mee, omdat dat een algemeen bekende waarheid is in het christendom, die weinigen trouwens nog geloven, maar wel noemen altijd. Namelijk dat een christen niet een bepaalde filosofie, gedachtegang of zoiets, of theorie, leerstelling aanhangt, maar in tegendeel een man, namelijk Christus. En zo is het natuurlijk ook. Wij volgen niet een leerstelling, al kom je niet van een leerstelling af natuurlijk. Er leerstellingen genoeg in de Bijbel, maar wij volgen niet een leerstelling als zodanig. Wij volgen één persoon. Om dat woord een beetje te misbruiken. Maar we volgen die ene man, namelijk Christus. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat heeft met filosofie als zodanig eigenlijk al niks meer te maken. Het staat er namelijk boven. Maar het punt is dat echte filosofie, echte liefde voor de wijsheid, zou moeten leiden tot deze ene man, namelijk tot Christus. En daar heb ik Paulus ook eens over nagevraagd. En dat vind je dan in Colossense. Waar de man, onder ons gezegd, de vloer aanveegt met de filosofie van de mens, de wijsheid onder de zon. Colossenzen hoofdstuk 2, vers 8. Ziet u dat niemand u als roof vervoeren, misleiden dus, ontvoeren, door de filosofie, namelijk ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen. Filosofie, ijdele verleiding naar of in overeenstemming met de overlevering der mensen. En zegt hij dus dat hij hier spreekt over filosofie, die per definitie ijdele verleiding is. Een filosofie naar menselijke traditie. Ik bedoel zo een filosofie in de vorm die de mens kent. Zoals de mens dat begrip filosofie verstaat. Dat is een belangrijke waarheid, omdat zulke menselijke filosofie, ook te midden van christenen, dikwijls veel op geld maakt, hè? Dat, zo is het nou eenmaal. Dat wil zeggen, de gedachte is dan vaak dat men veel moet leren enzovoorts, en tot ontwikkeling moet komen, tot inzicht moet komen, verlicht moet worden, ingewijd moet worden. Zoals bijna alle godsdiensten dat kennen, zo wordt dat binnen het christendom ook nogal eens gehoord, of op zijn minst gedacht. Omdat het gewoon ook een menselijke denkwijze is. Maar Paulus zegt, deze dingen, naar de overlevering der mensen, die zijn, in overeenstemming weliswaar met de eerste beginselen der wereld, zijn wetmatigheden, namelijk in het bestaan en in het denken van de mens, maar ze leiden niet naar Christus. Waarna gezegd wordt, want in hem woont al de volheid der godheid lichamelijk. En dat lichamelijk slaat dan meteen op wat in de volgende verse staat, vers 10 in het bijzonder. Namelijk, dat lichaam van Christus is tegelijkertijd natuurlijk de gemeente. Maar in hem, in Christus en daarmee in de gemeente, woont of blijft heel de volheid, al de volheid, der godheid. Dat wil zeggen, die volheid, die volmaaktheid ook, die vindt men niet in filosofie, in wijsheid, in dat wat men leren kan. Want anders zou het zo zijn dat, de minder begaafde mensen inderdaad niet aan Gods eis zouden kunnen beantwoorden, zou ik maar zeggen. Die kunnen eigenlijk niet eens behouden worden. Of als ze wel behouden kunnen worden, oké, dan kunnen ze toch niet leven in overeenstemming met de wil van God, want ze zijn er te dom voor. Kunnen zich dat inzicht niet verwerven. Ze zijn er niet toe uitgerust, is dan de gedachte. Maar dat is nou juist wat christen onderscheidt van de aanhangers van welke godsdienst dan ook. Het gaat niet om inzicht als zodanig. Het gaat zeker niet om algemene kennis die je van voren af aan systematisch zou moeten leren om een beetje hogerop te kunnen klimmen of zo. Nee, het gaat om de aanvaarding van Christus in wie wij volmaakt zijn. En ik heb al vaker gezegd, of wij nou een groot vat zijn waar veel in kan, hè? Of we zijn een klein vat waar dus niet zoveel in kan, dat maakt weinig uit zolang het vat vol is. als het maar vol is. En als het zou gaan om het verwerven van inzicht in het algemeen, kennis en zo, levenservaring, begrip, of hoe dat allemaal maar heten mag, ja, dan zullen we daartoe van nature wat toegerust moeten zijn. Door voldoende I's en Q's, denk ik dan altijd maar, hè. Ja, want anders dan redden wij het niet. Maar dat is ook geen blijde boodschap meteen meer natuurlijk. De blijde boodschap is juist dat ook de eenvoudige mens gevuld kan worden, en dat is altijd 100%, met de kennis en wijsheid Gods. Zoveel als hij maar heeft. Dus het verhaal onder andere van het kruikje van Sarfat, dat weet u waarschijnlijk, hè. Wat voor kruiken er ook waren, grote en kleine, ze werden allemaal vol. Het gaat er niet alleen om dat er genoeg was om alles te vullen. Het gaat erom dat allen, hoe verschillend ze ook waren, dat alle gevuld werden. Waar die vaten dan ook vandaan kwamen, dat heeft er niks mee te maken. Zolang we maar gevuld zijn, is prima. Daartoe zouden wij ons als gelovigen natuurlijk moeten uitstrekken, naar die vervulling. Hetzelfde als Efeze 5, namelijk wordt vervuld met de geest, staat daar. En in Colossense, heb ik hier voor me liggen zeker? Nee, één bladzijde verder. Colossense 3, vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En daar gaat het maar om, en als het vol is, is vol. En hoeveel het dan is, heeft er niks mee te maken. Integendeel. Daarom, het gaat ook niet om filosofie in het algemeen. Het gaat om of wij gevuld worden met het woord Gods en met het leven Gods. En dat is het einde van het verhaal. En het heeft met filosofie, menselijke filosofie, niks te maken. Bovendien, u zou misschien de indruk hebben kunnen krijgen dat door filosofie lijnen getrokken kunnen worden waarlangs wij vanzelf dan bij God terechtkomen. Dat is niet waar, die punt is er niet. Daar kom je niet namelijk. Absoluut niet. Het is andersom, wanneer wij namelijk van bovenaf de dingen leren bezien, vanuit Gods openbaring, vanuit het woord van God, dan zullen we daardoor, dat is een veel eenvoudiger weg, zullen we daardoor niet alleen komen tot kennis en wijsheid Gods, maar vervolgens ook tot kennis en wijsheid van de dingen die hier beneden onder de zon zijn. En wellicht zelfs al voordat we er maar vragen over hadden. Want dat kan allemaal. Er is een veel betere weg dus, de nieuwtestamentische, namelijk die van bovenaf. Om van bovenaf inzicht te krijgen in God zelf, in zijn kennis, zijn wijsheid en vooral deel te hebben aan de kracht van zijn opstanding uiteraard. En vanaf die afstand, vanuit die hoogte, is men goed toegerust om de dingen die hier beneden zijn eventueel te bezien. Ik zei eventueel, dat betekent zoveel als het hoeft, niet per se. Maar als je dat dan wilt, dan kan dat. Maar dat is veel beter, van bovenaf de dingen bezien. En van bovenaf worden ze veel eenvoudiger verklaard. Bovendien, om het beeld van de piramide vast te houden, ik heb al vaker gezegd, die top van de piramide is zelf een piramide. Dat wil zeggen, het hele plaatje kan boven de zon bezien worden. Men hoeft daartoe niet eerst naar onder de zon of zo. Want als je mocht denken dat boven de zon de dingen niet af zijn, dan is dat een misverstand. Daar zijn ze wel af. Daar heen een complete piramide, denk ik dan maar, om het beeld te hanteren. Dat er een verlengstuk van is hier beneden, oké, maar dat hoeft er niet per se bij. Men kan toch tot een redelijk compleet beeld komen. Daar gaat het maar om. En het probleem, om het zo eens te zeggen, van de prediker, want velen schrijven hem problemen toe, hè. Het probleem van de prediker was dat hij van onderaf de dingen bestudeerde. Nou ja, bestudeerde. Hij vertelt ze van onderaf hier aan ons. Dat hij ze ook van onderaf bestudeerde, waag ik nog altijd te betwijfelen. Ik denk dat hij het wel degelijk van bovenaf deed. Maar voor de verandering eens een keer beneden ging staan om zo eens te kijken. Zegt, nou ja, dan leidt het tot niks. Want als het waar is dat men niet kan vinden en niet kan naspeuren en ik kom toch tot die ene man uit vers 28, dan moet hij toch zijn wezenlijke studie andersom verricht hebben. Namelijk van bovenaf. En dat zal ook wel, want in zijn dagen was het woord van God in tamelijk ruime mate voorhanden. Nou, in ieder geval het boek Genesis, en daar kom je ook al verbaasd ver mee. Nou goed, even terug naar vers 26. Als we namelijk uit vers 27 weten wie die man is, dan weten we meteen wie de vrouw is uit vers 26. Want we hebben het nou gewoon over de overdrachtelijke betekenis daarvan. Die vrouw met een hart van netten en garen en handen als banden is uiteraard gewoon een beeld van het leven onder de zon. De mens, de schepping. Maar zoals gezegd, het is een beeld wat wel te begrijpen valt. Maar wat makkelijker te begrijpen is, je beseft dat het een bekend beeld is. Hè? Nou goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar inderdaad, wat de schepping, de oude wereld, de vrouw, dus in deze brede betekenis van het woord doet, is inderdaad de man binden. Dat is ook letterlijk gebeurd, want toen de Heer hier op aarde kwam, tot de zijnen of tot het zijnen, werd hij ook daadwerkelijk gebonden en zelfs gedood. Wij willen niet dat deze over ons koning zij. Maar zo is het wel natuurlijk. Wij willen niet dat deze over ons koning zij. Zij de schepping. En nam dus de man gevangen en extermineerde hem. Want dat is waar het natuurlijk hier over gaat. En deze karikatuur, want daar komt het ongeveer op neer, is natuurlijk wel degelijk van toepassing op de schepping als zodanig. Want de banden waarover hier gesproken wordt, en het staat er eigenlijk ook op bij, die banden zijn diezelfde banden als uit vele psalmen. Namelijk, ik lag bekneld in banden van de dood. Ja, in banden van de dood. Daar gaat het om. Daarom staat er ook, het is erger dan de dood. Want de gedachte is niet alleen dat men sterft, maar daar ook in de dood blijft. Maar via dit beeld van de dingen onder de zon, die vergeleken worden met de vrouw, zoals hier beschreven, komt hij vervolgens in vers 28 bij die man uit, namelijk bij Christus. Als de hele schepping op deze manier als vrouw te beschrijven valt, wel, dan wordt de schepper uiteraard beschreven als deze man. En er staat dus man, maar je zou dus meteen kunnen lezen de schepper. En dus ook de maker, de brenger van het leven, de maker van een nieuwe schepping enzovoorts. Bovendien is een ander beeld wat hier niet zo dik bovenop ligt, maar dat is heel eenvoudig. In de Bijbelse gedachtegang is elke vrouw per definitie onvruchtbaar. Dat heeft men tegenwoordig omgedraaid, heb ik tot mijn verbazing gemerkt. Want ik heb mij laten vertellen dat wat de man aantrekt in de vrouw, dat zou zijn het vermogen om leven voor te brengen. Bijbels gezien is dat dus precies andersom. Ik kan me eerder voorstellen dat wat de vrouw aantrekt in de man is zijn vermogen om leven voor te brengen. Want zo is het eigenlijk. De vrouw wordt namelijk geacht onvruchtbaar te zijn per definitie. En er zijn twee dingen voor nodig om haar vruchtbaar te maken. Dat is eigenlijk hetzelfde. Maar ik zal ze alle twee noemen. Het een is een wonder. Dat heb ik nagevraagd. Sarah, Rebecca, Rachel. We hebben nog meer. Hannah. En het andere wat er eventueel voor nodig zou zijn is een man. En in de praktijk is dat hetzelfde. Ja, dat is, zo is het namelijk. Het mooiste voorbeeld daarvan is altijd weer dat in verband met de Heer Jezus zelf. Want er wordt tot Maria gezegd dat ze zwanger zou worden. Dus dat kan helemaal niet. Terwijl ik geen man beken. Nou ja, die man die kwam ook niet. Maar in plaats daarvan een wonder. Maar het was hetzelfde uiteraard. Want die man was uiteraard de schepper zelf. De Heilige Geest zal over u komen enzovoort. En gij zult zwanger worden. En of het nou een wonder is of een man, in de praktijk is het hetzelfde. De man namelijk is per definitie de schepper zelf. En die maakt vruchtbaar. En zoals de vrouw vruchtbaar, zeg maar zwanger, want zo, dat verstaan we het onder. Hè? Zoals de vrouw zwanger wordt en dus vruchtbaar wordt door de man, zo wordt de schepping, dat wat onder de zon is, vruchtbaar door dat wat boven de zon. Zoek je dus de sluitreden, dan zoek je dus de man. Dat is het verhaal. En die is er niet. Punt van de piramide was er niet. Hetzelfde verhaal. Ja, de piramide is in wezen dus ook gewoon een vallig symbool. Net als al die andere opgerichte stenen tekenen en eventueel houten tekenen. Dat is nou eenmaal zo. En wel, die beneden vindt men dat dus niet, maar boven vindt men het wel. God zelf is die man en hij is de sluitreden van al deze dingen. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. En als het dan staat, wie goed is voor Gods aangezicht zal van deze vrouw ontkomen, betekent het gewoon dat wie goed is voor Gods aangezicht zal ontkomen aan de dood en de vergankelijkheid. Kortom, aan al die dingen waar ik 14 dagen geleden hierover gesproken heb. Dat was Hebreeën 2. Met precies hetzelfde verhaal. Namelijk, de mens is zolang als hij leeft der dienstbaarheid onderworpen, de dienstbaarheid des verderfs. Namelijk, hij vecht zijn leven lang tegen de dood. Maar, als de dood overwonnen wordt door de Heer Jezus Christus, de eersteling. Ja, als er een leven is na de dood, door opstanding uiteraard bedoel ik, dat betekent dat het niet zo zinvol meer is om je leven lang de dood maar te bestrijden. En daar gaat het maar om. En als dat niet meer zinvol is, ben je dus niet meer in slavernij. Nou, dat is het verhaal en dat is ook wat hier met totaal andere woorden vanuit een heel andere uitgangspositie verteld wordt. Zoek je wijsheid? Nou ja, die vind je hier niet. Je vindt hier niet de conclusie van het geheel. Maar dat is inderdaad boven. Dat betekent dat de man boven uit vers 28 zin, inhoud, vruchtbaarheid geeft aan het bestaan van de vrouw, van de schepping, ook van ons dus hier beneden. Daarom kan er staan, wie goed is voor Gods aangezicht zal van haar ontkomen. Steeds in deze brede betekenis uiteraard. Daarentegen de zondaar zal door haar, door die vrouw, door de wereld, door de vergankelijkheid, door de slavernij of hoe het maar heten mag, gevangen worden. Let op, ik heb het over de man in slavernij gebracht door de vrouw. Hè? Dat is waar het over gaat hier. Hè? Maar er staat de zondaar zal van haar gevangen worden. En als de vraag welke zonde heeft de zondaar dan gedaan? Welke zonde maakt iemand tot zondaar? Ongeloof. Zo is altijd. Dat is ook Hebreeën, denk ik dan altijd maar. Hè? En als hij dus gevangen wordt, sterft hij. Dat is de gedachte. Nou, even verder, dan staat er. Zie, dit heb ik gevonden, zegt de prediker. En dan begint er een zin waarbij u eigenlijk eventjes je pen ter hand moet nemen en haakje openen zetten voor het gemak. Hè? Zie, dit heb ik gevonden, zegt de prediker. Haakje openen. Het een bij het ander om de sluitreden te vinden, de welke mijn ziel nog zoekt, maar ik heb haar niet gevonden. Haakje sluiten. Dat is de zin. Zodat de hoofdzin is... Ziet, dit heb ik gevonden, zegt de prediker. Eén man uit 1000. En dan komt die uitspraak uit vers 28 ook heel wat dichter te staan bij vers 26. En daar gaat het om die tegenstelling tussen die vrouw en die man. Hij vond dus wat? Vers 26, ik vond een vrouw. En dan vers 27, ziet, dit heb ik gevonden, één man. En dan staat er één man uit 1000, waarbij 1000 gewoonlijk staat voor een geheel. Gewoonlijk zegt men 1000 is veel, maar dat zegt men van 144.000 ook. Dat is ook veel. En de schade die niemand tellen kan is ook veel en zo. En 7 × 70 is ook veel, maar daar gaat het niet om. 1000 veronderstelt namelijk een eenheid. Zit het ingewikkeld in elkaar, maar 1000 is elef en elef is alef en alef is een 1. Maar dat was een Hebreeuwse omweg dus. Maar 1000 staat voor een eenheid. Vandaar dat je de eenheid van het koninkrijk Gods ook uitgebeeld vindt in 1000 jaren. Dat is typologisch. Natuurlijk is het typologisch, maar het is wel letterlijk natuurlijk. Maar het duidt op een eenheid. En datzelfde wordt uitgebeeld in verband met die 1000. Hij zegt zelfs, 1 man uit 1000 heb ik gevonden. Dan moet ik altijd aan de man zelf denken. Alsof je zijn eigen foto gevonden hebt. Of een familiefoto, weet u wel. Met het hele gezin erop. Wat staat daarop? 1000 vrouwen en 1 man. 1 uit 1000 heb ik gevonden. En er komt er bij dat Salomo natuurlijk zelf een type is van Christus. En van de koning van het koninkrijk. 1000-jarig rijk zeggen we dan voor het gemak. Enzovoorts. En zijn 1000 vrouwen. Die zijn daar een uitbeelding van natuurlijk. Dan heb je precies hetzelfde plaatje. Maar 1 man uit 1000, dat wil zeggen uit het geheel. Uit het geheel van de schepping, van de hele mensheid. De heilsgeschiedenis of wat dan ook. 1 man daaruit heb ik gevonden. Maar een vrouw onder die alle heb ik niet gevonden. En een vrouw is dan weer een schepsel. Dat wat uit de aarde gemaakt is nou eenmaal enzovoorts. Want dat vond hij niet. Let wel, hij zocht naar een sluitreden. Er staat niet dat hij niet een vrouw gevonden heeft. Maar zoek het naar een sluitreden. Kwam hij misschien vrouwen tegen. Maar die waren niet de sluitreden. En zoek het naar een sluitreden kwam hij wellicht mannen tegen. Want was ook niet de sluitreden. Er was er wel één. En dat was uiteraard Christus zelf. Het is dus weer een hoge mate typologisch taalgebruik. Maar dat komt overeen met de aard van zijn onderwerp. Namelijk dat hier beneden slechts het vrouwelijke gezien wordt. En het mannelijke is boven. En dus wordt het in op deze beeldspraak, via deze beelden worden naar voren gebracht. Omdat deze dingen boven de zon nou eenmaal, ik zou bijna zeggen per definitie, in de vorm van beeldspraak naar voren gebracht worden. Daar heb je een beetje inzicht voor nodig, maar niet al te veel om het te begrijpen. Nou, de tussenzin dan nog even in vers 27. In de tussenzin staat, het ene bij het andere om de sluitreden te vinden. Nou, dat is makkelijk. Het een bij het andere wil zeggen dat hij de dingen bij elkaar voegde, oftewel bij elkaar optelde, want het komt ook overeen met de vertaling slotsom, die ik geef uit vers 25. Nou ja, vertaling, synoniem dan, slotsom. Dan tel je dus het een bij het ander op. En dat is wat een goede filosoof of wetenschapper in het algemeen doet. De dingen bij elkaar optellen, verschillende verschijnselen met elkaar vergelijken. Een van de eerste dingen die ik vroeger leerde was aantekeningen maken. Nee, dat weet u als radio- en televisiemonteur, weet je wel. Metingen verrichten in het apparaat. Dat hoeft tegenwoordig allemaal niet meer hoor. Maar ik heb onthouden, je moest aantekeningen maken. Dus je verricht metingen, maar dan moet je even opschrijven en aantekeningen maken. Dan kun je het op je gemak gaan zitten bekijken wat je dan gemeten hebt. Dan hoef je niet steeds opnieuw te doen, omdat je het vergeet. Hoe was het ook weer? Heel simpele zaak, vergelijken. Aantekeningen maken vergelijken. En als we praten over computers en programmeren, oh, dat is helemaal verschrikkelijk, hè? Aantekeningen maken, je vergeet absoluut wat je gedaan hebt. Dus moet je het noteren. Om het te kunnen vergelijken, naast elkaar zetten. Nou, dat is een normale manier van onderzoek. Dingen met elkaar vergelijken. Om te komen tot een slotsom. Een kleinste gemene veelvoud. Of heet het de grootste gemene deler. Dat wil ik afwezen. Maar zoiets. Iets wat al die losse verschijnselen logisch in samenhang met elkaar kan verklaren. En daardoor tot eenheid maakt. En als je die eenheid kent, weet je waarom die verschillende verschijnselen, soms zelfs tegenstrijdige verschijnselen, zo zijn, wat er de zin van is. Omdat je het geheel kunt overzien. Daar gaat het om. Dus vergelijk. Dat doet men in de natuur, bij natuurwetenschappen. Nou ja, de enige wetenschap die we eigenlijk kennen, behalve dan de theologie, hè? Kennis van God zelf. Maar inderdaad, bij de bestudering van de Bijbel zelf zou men dat net zo goed moeten doen. Naspeuren, onderzoeken, heeft ook alleen zin wanneer men het betrekkelijk systematisch doet en daar aantekening van bijhoudt. Ik bedoel het ook echt concreet, letterlijk aantekening bijhouden. Maar in ieder geval moet men zorgen de dingen te kunnen vergelijken. En als je heel goed geheugen hebt, maak je aantekeningen in je geheugen, maar de meeste van ons hebben zo'n goed geheugen niet. Ik ook niet. Echt niet. Dat ik af en toe zo teksten opspuit kon gewoon omdat ik er dagelijks mee bezig ben. Achter mijn kamer door. Straks thuis kom ik meteen weer verder voor waar moet ik het de volgende keer over hebben. Zo. Dan blijft het vers, zal ik maar zeggen. Maar als dat er niet is, dan vervaagt het ook enzovoort. Raak je de dingen kwijt. Maar in ieder geval, onderzoek van de Bijbel is precies hetzelfde. Ik leerde de vaste uitdrukking daarvoor, want het schijnt bekend te zijn. Hè? Men moet schrift met schrift vergelijken. Volgens het principe wat Petrus geeft, en een paar teksten die dat door ronduit zeggen. Petrus zegt, er is geen enkele profetie van eigen uitleg. Dat betekent dat je een profetie als zodanig, een deel van de Bijbel in het algemeen betekent dat, hè? Dat niet zichzelf verklaart. En dat je het dus ook niet verklaren kunt op grond van het kleine gedeelte. Dat is een belangrijke boodschap aan diegenen die vandaag de dag begonnen zijn met te zeggen, mijn tekst vandaag is, enzovoorts. Ja, één tekst. Die betekent niks. Er geldt bijna hetzelfde voor als wat ik altijd zeg over het woordenboek. Hè? Als een woord in een woordenboek staat, betekent het absoluut, maar dan ook geheel niets. Tenzij dan het woordenboek dan ook nog voorbeeldzinnen geeft, waarin woorden voorkomen. En gewoonlijk, als het gebeurt, wordt er nog gedaan onder verwijzing naar de diverse auteurs, waar je dat dan na kunt vinden. Dan hebben we het over de grote Van Dalen natuurlijk. De dikke Van Dalen. Daar gebeurt dat nog wel. Maar in het algemeen, een woordenlijst of een woordenboek, wel, een woord daarin betekent niks. En een klein beetje breder, een tekst uit de Bijbel genomen, alsof de Bijbel een lijst van teksten zou zijn, betekent niks. En als één tekst uit de lijst van teksten niks betekent, dan betekent de hele lijst dus niks. En dan kun je net zo goed je Bijbel weggooien. Ik meen het echt. Daar heb je namelijk niks aan. Dat is ijdelheid en kwelling des geestes. Dat meen ik serieus. Af en toe een tekst lezen, dat is ijdelheid en kwelling des geestes. Dat betekent namelijk niks. Betekent pas wat als je ze laat staan waar ze staan en met elkaar vergelijkt. En dan kom je tot optellen, tot slotsom. De Bijbel reikt dat zelf ook aan, want ik heb u wat vaker op gewezen, dit schriftgedeelte trouwens ook, hoe dikwijls er sprake is van parallellen. Parallele teksten recht onder elkaar, dikwijls, of parallele zinnen. Twee keer hetzelfde gezegd wordt, vanmiddag hebben we een paar keer zoiets gezien. Nou, soms staan zulke parallellen wat verder uit elkaar, dan moet je een groter overzicht hebben. En soms staat de ene deel in Genesis, het andere in Openbaring. Dat is trouwens een goed idee. Genesis en Openbaring, want er loopt inderdaad veel parallel, maar dan moet je ze naast elkaar zetten. Nou, dat is wat je moet doen. En dan kom je ook inderdaad tot een sluitreden. Zeker als je zo het woord van God bestudeert. Geen profetie, zei Petrus, is van eigen uitlegging. De andere uitspraak is die van Paulus aan Timotheus. Heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot de volgt of wat alles. Maar er staat echt geheel de schrift. Niet alle schriften, hoewel dat zelfs zou kunnen. Maar er staat er niet, er staat geheel de schrift. Dat wil zeggen dat de schrift een eenheid is en dat het daarom in zijn verband gelaten moet worden en in verband, vergelijkende wijze dus inderdaad, gelezen zou moeten worden. Nou, dat is wat Prediker gedaan heeft. Het een bij het andere voegen, vers 27, om te komen tot die sluitreden. En dan zegt hij, die zoek ik nog, de welke mijn ziel nog zoekt. Maar ik heb haar niet gevonden. Maar hij zegt dat terwijl hij aan het vertellen is wat hij wel gevonden heeft. Dat is de aardigheid van zo'n tussenzin, hè? Want hij was aan het zeggen, dit heb ik gevonden, zegt de prediker. En dan zou je het antwoord geven en in de tussenzin zegt hij wat hij niet gevonden heeft. Niet de sluitreden, niet de filosofie, maar wat hij dan wel gevonden heeft is één man uit duizend. En dat is uiteraard God zelf, of meer in bijzonder, het is Christus zelf. En dan vervolgens sluit hij dit gedeelte af in vers 29 met te zeggen, alleen ik zie, dit heb ik gevonden, nog een uitspraak, dit heb ik gevonden, dat God de mens recht gemaakt heeft. Maar zij hebben veel vonden gezocht. Dat betekent zoveel, ze hebben veel smoesjes bedacht. Ja, uitvluchten bedacht, dat zijn vonden. Vondsten, bijna hetzelfde. Ze hebben veel bedacht om het krom te krijgen, maar God heeft het recht gemaakt, staat hier. Eerder in het hoofdstuk staat trouwens dat onder de zon alles krom is. Maar hier staat, ja, dat staat echt. Maar hier en er staat, wie kan recht maken wat God krom gemaakt heeft? Nee, waarmee wij meteen opgeroepen worden om dat dus niet te proberen. En het volgende vers ongeveer is dan, wees niet al te rechtvaardig. Want er is toch niemand rechtvaardig, waarom zouden wij het zijn? Dat is de gedachte, ja. Maar goed, dat even terzijde. Maar vers 29, alleen ziet, dit heb ik gevonden, dat God de mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben veel vonden gezocht. En dat recht gemaakt wil zeggen dat het inderdaad tot zijn doel komt. God komt tot zijn doel met de mens. Maar de mens bedenkt uitvluchten en dan blijkt dat hij niet oprecht gezocht heeft naar wijsheid of een sluitreden, maar dat hij allerlei smoesjes bedenkt in de praktijk om daar onderuit te komen. En dat heet nu filosofie, ijdele verleiding, overleving der mensen in Colossense. Dat is waar de mens zich mee bezighoudt, met het maken Van vonden, vondsten, doen van vondsten. Smoesjes bedenken om eronder uit te komen. Dus bekend, de gemiddelde filosoof vindt het wel nuttig om vragen te stellen, maar vindt het niet nuttig om een antwoord te vinden. Wel om er één te overwegen, maar dan heb je dus weer een vraag. Is dit het antwoord of niet? Want ja, anders worden die jongens werkeloos. Daar zit het probleem natuurlijk. Ik mag het niet verder vertellen. Ik heb eens gehoord van een rattenvanger, een Nederlandse rattenvanger. Weet je die beest ook? Muskusrattenvanger. Die vertelde, die beesten komen uit België vandaan in Nederland. Vroeger hadden wij ze in Nederland niet, maar ze komen uit België. Daar schijnen het een grotere plaag te zijn dan bij ons. Maar hij zegt, ze worden daar wel gevangen. Dat is waar, er zijn mensen genoeg die daar ook hun brood mee verdienen. Maar daar is het wel zo dat als men dan een nest van die beesten vindt, dan wordt een deel van het nest weggehaald, maar er wordt zorg voor gedragen dat toch minstens één of twee beesten in het nest overblijven. Ja, stel je voor dat die beesten helemaal uitgeroeid worden. Als plaag bedoel ik, hè? Ja, dan moeten die jongens in de WW of zoiets. En er is al zoveel probleem over, dus dat kunnen ze niet doen. Nou, dat doen filosofen nou ook. Je moet zorgen dat je vragen houdt, want anders heb je niks meer te doen. Dan kun je ook niet meer intelligent doen, hè? Want de een heeft nog intelligentere vragen dan de ander. Antwoorden niet, maar vragen wel. Dat schijnt het toppunt te zijn van menselijke filosofie enzovoorts. Ik hoor het ook regelmatig. Op de radio, onderweg, in de auto enzovoorts. Mensen schijnen allemaal een hekel te hebben aan diegenen die antwoorden hebben op de vragen. Kunnen ze niet uitstaan. Ik heb het meerdere malen horen zeggen. Ja. Ik kan het niet uitstaan, die mensen die een antwoord menen te hebben. Nee, die antwoorden zijn er gewoon. Staan achterin, denk ik altijd. Hè. Staat ook achterin. Er staat achterin mijn Bijbel. Er staat, het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Daar heb je je sluitreden. Waar dat staat, dat weet ik niet, maar we hebben wel een concurrentie in de zaal. Maar er staat, de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Ik draai de zin voor het gemak meestal even om. Dan wordt hij wat normaler. En dan vallen de klemtonen trouwens weg. Maar dan wordt hij wat normaler. Dan wil het zeggen, de geest der profetie, oftewel de inhoud van de profetie, is dat die getuigt van Jezus. Als je dat nou kunt vinden, dan ben je er. En bovendien, van die waarheid vinden we een prachtig voorbeeld hier in Prediker 7. Als je nou begrijpt dat die man Christus is, dan begrijp je wat het hele stuk over gaat. En als je dat niet wil zien, omdat je zegt, nou, ik geloof niet dat je dat zo mag, of ik weet niet of wij dat wel zo mogen. Dat is toch de vaste uitdrukking, hè? Je ruikt hem, hè, die is een uitdrukking. Ik geloof niet dat wij dat zo mogen. Nou ja, dan ben je vonden aan het zoeken, wat het ook wezen mag. Dat is gewoon wat er gebeurt, hè? Ik had daar nog een mooi voorbeeld van, maar ik kom er nauwelijks meer aan toe deze middag. Je vindt namelijk in het Nieuwe Testament wat de concrete uitspraken. De meest concrete, ook wat cynische trouwens, uitspraak, is die van Lucas 11, vers 52. Wee u, gij wetgeleerden. Hoe hebben ze het zo mooi kunnen vertalen, hè? Wee u, gij wetgeleerden. Lucas 11, vers 52. Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Bedenk daarbij dat sleutel niet alleen toegang geeft tot kennis. Het is daarbij tegelijkertijd ook het begin van iets. Dat is ook de oorspronkelijke betekenis van het woord sleutel. Het is eigenlijk opening en daarmee ook toegang, begin. Gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. In Prediker en in Spreuken 8, geloof ik, staat, de vreze des Heren is het begin en dus de sleutel, de opening der wijsheid. Via de vreze des Heren kom je tot wijsheid. En dus sleutel en begin zijn eigenlijk synoniem. Maar hier staat, gij hebt de sleutel en daarmee de slotsom, het hoogtepunt, de punt daarboven waaruit je eigenlijk zou moeten beginnen, zoals ik er straks al gezegd heb. Hè? Die sleutel heeft mij weggenomen. Gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Gij zelf zijt niet ingegaan en die ingingen, nou ja, die bezig waren in te gaan of die wilden ingaan, want dat is dan de betekenis uiteraard. Degene die ingingen, hebt gij verhinderd. Dat is een bijna letterlijke verwijzing naar de omstandigheid in de tijd in Capernaum, waar de Heer woonde, in zijn eigen huis. Waar de schriftgeleerden, de wetgeleerden, hoe ze maar heten mogen, in de deuropening stonden. En waarmee verhinderd werd dat een kreupele tot hem gebracht zou worden. Ze had tegelijkertijd in hoge mate een gelijkenis eigenlijk, een beeld, een type van onze tegenwoordige bedeling ook in het bijzonder. Want die wetgeleerden zijn een beeld van het Joodse volk. Judaïsme bedoel ik daar eigenlijk mee, hè. Het Joodse in de zin van godsdienstige volk in het algemeen. Die inderdaad verhinderden dat anderen die wel wilden ingingen, waarna vervolgens een opening gemaakt werd. Dat is een toegang gemaakt werd via het dak, hè, via de tichelen die weggeruimd werden, de tichelstenen, weet je wel, op die dakpannen zeggen we dan. Maar in ieder geval was dat het verhaal van dat de wetgeleerden inderdaad letterlijk verhinderden dat degenen die in wilden gaan, ingingen. En ik meen het echt als ik het zeg, het spijt me bijzonder ook deze dingen te moeten zeggen, maar dat is vandaag dus nog steeds zo. Hè? Zeker wetgeleerden, in de zin van degene die de wet hanteren, de wet onderwijzen, 1 Timotheüs 1. Degene die de wet onderwijzen, in de praktijk verhinderen zij degene die tot Christus willen komen om in te gaan. Zo is het nou eenmaal. Valt mij altijd op dat wat voor theologische redenering ik ook tegenkom, die heeft altijd als functie om het woord te ontkrachten en de vermeende toegang te sluiten. Er zijn er genoeg die zeggen dat je uit genade moet zalig worden. En als je dan zegt, maar dan neem ik die genade toch gewoon aan, dan zeggen ze, maar dat mag niet, want dat is werken. En men moet 6 dagen in de week werken, maar niet geloven. Want dan is het eigen verdienste. Men mag niks winnen in de voetbalpool. Je mag niet zomaar wat krijgen waar je niet voor gewerkt hebt, is de christelijke gedachte dan. Dus je moet ervoor werken. En daarna verklaren ze geloven als een werkwoord. Dus dat is werken. En dan zeg je, nou dan doe ik dat toch. En dan mag het niet. Hoor je wat een kromme redeneringen tegelijkertijd gehanteerd worden. Nou, zo moet je die dingen dan dus niet zien, dat is het tegenargument. Maar goed, maar zo is het in de praktijk wel. Als er staat, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, heb ik echt de predikant letterlijk horen zeggen. Maar dat betekent niet dat je het maar mag aanpakken. Maar ter gelegenheid van de begrafenis, de enige goede gelegenheid, de enige echt goede gelegenheid om het evangelie te prediken. Dan doet de man het ook nog en zegt, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Maar zegt er meteen achteraan, dat betekent niet. Maar let eens op hoe vaak men dat zegt. Dat betekent niet dat je mag ingaan, want wij houden je wel tegen. We verbieden het gewoon. Nou, dat is wat er staat, hè. Ze hebben de sleutel, om het andere beeld te gebruiken, de sleutel der kennis weggenomen, zodat de kennis van de wet loze, lege kennis is en volgens de normen van de prediker dus ijdelheid en kwelling des geestes. Het is geen slotsom. Het draait nergens om. Vandaar dan ook dat dezezelfde sleutel, nou ik het er toch over heb, dat dezezelfde sleutel bij een andere gelegenheid gewoon genoemd voor de sleutel tot het koninkrijk. Dat is makkelijk genoeg. Als de sleutel namelijk is Christus, want dat is het, hè? Men haalt Christus uit de schriften. Wij leggen hem er steeds in, hè? Wij wijzen hem aan. We zeggen 1 man uit Prediker 7, dat is Christus. Hè? Wijzen er dus op, daar ligt hij. Daar ligt de sleutel tot het verstaan van het hele schriftgedeelte en eigenlijk van het hele Bijbelboek. Zij nemen hem weg en daarmee nemen ze dus inderdaad de sleutel tot het koninkrijk weg. Want zonder die wijsheid Gods die men zou moeten ontvangen, kan men inderdaad het koninkrijk Gods niet binnengaan. Dat is een duidelijke zaak. Men neemt dus inderdaad de sleutel van het koninkrijk weg. Zo heet het in de bekende verse van Matthäus 16, waar Petrus hem ter hand gesteld krijgt, hè. Waar de Heer zegt tot Petrus in vers 9, ik moet uit vers 18 zeggen. In vers 18 zegt de Heer tot Petrus, ik zeg u ook dat gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Oftewel die vrouw uitspreken, wat was het, 7 vers 26, krijgt hem niet te pakken. De poorten der hel, de banden, dus dood, zoveel mij heten mag, krijgt hem niet te pakken. De poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Die sleutel enkelvoud is gewoon Christus. En daar gaat het om. Je kunt het ook meervoud noemen. Dat maakt niks uit voor de betekenis. Ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Gaf de Heer zichzelf dan aan Petrus, zou je dan zeggen. Want hij is toch zelf die sleutel. Dan zeg ik, nou ja, zo zou je het kunnen zeggen. Inderdaad, ja. Want we hebben Petrus op de voet gevolgd hierna. Ik heb al vaker gezegd, deze uitspraak betekent gewoon in concreto dat hij de eerste spreker zou zijn op de beroemde Pinksterdag. De eerste die aan wie het gegeven was, geoorloofd was om vrijuit tot Israël te spreken, dat deed hij ook. En wat zei hij? Hij zei, die psalmen die je altijd leest, die gaan niet over David. Ze zijn wel van David, maar ze gaan niet over David. Ze gaan over Christus. En hij reikte hem dus de sleutel aan. Hij zegt, David is gestorven en zijn graf is onder ons. En als David dan toch spreekt over opstanding uit de dood, dan heeft hij het niet als poëet, maar als profeet over degene die uit zijn lijf voortkomen zal. Dat staat er letterlijk zo in Handelingen 2. En hij reikt hem dus de sleutel aan. Hij heeft de sleutel in de zin van, hij is de eerste die publiekelijk het nieuwe verbond zou prediken in alle vrijheid, geoorloofd en wel. Maar hij reikte de sleutel ook uit, want hij had sleutelen, hij reikte de sleutel ook uit aan ieder die hem er hebben wil en zei, gaat niet over David, gaat over Christus. En Paulus later, die zei, het gaat niet over David, maar het gaat over Christus. En toen sprak hij over Psalm 2 in Handelingen 13 immers. Hè? Toen God zei, ik heb toch mijn koning gesteld over Sion, zei Paulus. Nou, dat is Jezus Christus. Hij reikte dus de sleutel aan. En een mooie variant erop vind ik, een heel mooie variant, vind ik die van de kamerling. Die zat in de Gouden Koets, geloof ik. Nou ja, moet in september geweest zijn. Maar in ieder geval, hij zat in zijn koets. Hij werd gedragen of gereden, ik weet niet hoe zoiets heet. Maar in ieder geval, hij was er onderweg. Las in de rol van Jesaja. En Filippus vraagt hem, verstaat gij wat gij leest? En dan zegt de man, over wie? Want te verstaan viel het wel. Maar de vraag was, over wie ging het? Over wie zegt de profeet dit? Jesaja 53, hè? Over dat lam dat geslacht werd, verschoren of hoe het maar heten mag. Dat doet er nou even niet toe. Over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over een ander? En Filippus zegt, nee, het gaat over een ander. En hij predikt Jezus Christus. De sleutel tot het verstaan van, nou in ieder geval het boek Jesaja dus ook. Ja, daar komt het op neer. Nou, dat is waar het in werkelijkheid om gaat. Als men die sleutel heeft, heeft men toegang tot wijsheid Gods. Die geopenbaard is. Het is net als de sleutel van de bibliotheek. Hè? Men heeft toegang tot die wijsheid. Men hoeft er niet te veel van te nemen. Maar men heeft de gelegenheid. Daar gaat het maar om. Men kan er zich mee vullen. Men heeft de toegang tot die wijsheid Gods. En aan de andere kant de toegang tot het koninkrijk. Wat uiteindelijk gewoon hetzelfde is. Want, wat is, ik heb bijna een tekst vergeten die ik zou moeten noemen natuurlijk. Die ene man uit Prediker 7. Namelijk is Christus, omdat Paulus dat zegt in 1 Korinthe 1, de laatste verse. Christus namelijk, die ons voor ons geworden is, wijsheid van God, en dan volgen nog enige synoniemen, maar in ieder geval dingen die er rechtstreeks mee samenhangen. Christus, die, dat is vers 30 van 1 Korinthe, maar uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Maar die tekst staat ergens anders. Hè? Hier staat, uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons, dus voor ons, die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is, wie roemt roemen in de Heere. Maar dat betekent automatisch dat de sleutel tot de wijsheid ook de sleutel is tot rechtvaardigheid, heiligmaking, verlossing. Kortom, tot het koninkrijk. En dat is ook wat Petrus in zijn toespraken en zijn brieven trouwens ook uitdrukkelijk demonstreert. Die sleutel van het koninkrijk blijkt trouwens aan de andere kant ook beschreven te worden als de sleutel van de dood. Ik heb de sleutel des hels, der hel en des doods. In Openbaring is dat, moet ik het even noemen, Openbaring 1 vers 18. Ik ben de eerste en de laatste en die leef en ik ben dood geweest. Dat is meer de ongelukkige manier van uitdrukken van Johannes, zeg ik altijd. Die leef en ik ben dood geweest, dat betekent uiteraard ik leef hoewel ik dood ben geweest. Johannes kent maar één voegwoord, dat is en. Die leef, hoewel ik dood ben geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Hij is ontkomen aan die vrouw uit Prediker 7. En zegt, ik heb de sleutels der hel en des doods. Want als men de sleutel heeft om uit die banden vrij te komen, dan gaat men door diezelfde sleutel, door diezelfde deur in het koninkrijk. En dat kan niet missen, omdat aan het eind van het verhaal, dat is de slotsom, dat het eind van het verhaal er inderdaad maar twee mogelijkheden zijn. Of men is in de hel en de dood of de poel des vuurs, maar in ieder geval buiten geworpen. En als men de deur doorgaat aan de andere kant, daar is men in het koninkrijk, ja. Het nieuwe Jeruzalem is dat in de visioen van Openbaring 21 en 22. Maar meer soorten zijn er niet, hè. Men staat in het boek des levens, dan gaat het nieuwe Jeruzalem in. Of men staat niet in het boek des levens, dan wordt geworpen in de poel des vuurs. De sleutel van de deur daartussen, dat is Christus. Dat is de vereenvoudigde voorstelling dan. Maar die vind je hier, zodat de sleutel van de hel en de dood dezelfde is als de sleutel van het koninkrijk. Bovendien, de sleutel van de hel en de dood betekent niet dat hij de sleutel heeft zodat hij er nu in kan. Ja, natuurlijk, hè. Dat betekent dat hij eruit kan. Kom. En ook inderdaad gegaan is. En toen hij de dood uitging door die deur met die sleutel, ging hij het koninkrijk binnen. Dus het is volstrekt dezelfde sleutel. Hier heet het de sleutel van de dood. Daarna vinden we in Openbaring 3, vers 7. Schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft. De sleutel van David, en dat is uiteraard hetzelfde, de sleutel tot het koninkrijk van David, het Messiaanse Rijk. Dus die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. En uiteindelijk spreekt het dan over het laatste oordeel natuurlijk. Maar in het algemeen is dat dezelfde sleutel, die dan ook in hoofdstuk 9 en hoofdstuk 20 nog genoemd wordt, de sleutel van de put des afgronds, waarbij van allerlei ongedierte eruit gelaten wordt. Zij het dan tijdelijk, maar dat is precies hetzelfde natuurlijk. Hè? De sleutel tot het koninkrijk is inderdaad gewoon Christus zelf. De mooiste sleutel, de leukste eigenlijk, vind ik, ter illustratie van het geheel, die van Jesaja Zacharia 22.
Daar word je namelijk letterlijk genoemd, maar daar word je ook toegepast tegelijkertijd in het verhaal.
Jesaja 22, waarin, ja, het gaat om vers 22, maar het gaat om ene Sebna, de hofmeester, die uit zijn positie gezet zou worden en die vervangen zou worden door Eliakim. Waarbij, nou, dan doe ik het maar even heel algemeen hoor, want dat kan ik moeilijk gedetailleerd uitleggen zo gauw. Maar waarbij Sebna verband houdt met de oude schepping.
Ja, sommigen zien de antichrist in of de beest van Babel of weet je veel. Maar het zou net zo goed zelfs de Heer Jezus kunnen zijn in zijn eerste komst. In gelijkheid des zondige vleeses. Ik ga er nou niet verder op in. Het gaat over de oude schepping.
Sebna de hofmeester. Familie van Johannes de Doper, denk ik dan altijd. Maar het is iets te moeilijk. Nou vooruit, andere keer dan. De bruiloft te Kana, de hofmeester. Nee?
Nou goed, nou, laat maar zitten. Sebna, in verband met de eerste komst van Christus, want daar de oude schepping dus, want daar staat hij meest in verband. Die zal worden weggedaan en die zal vervangen worden door Eliakim uit vers 20. Wiens naam betekent God zal verheffen of vastmaken. Dat kan allebei, maar het is natuurlijk allebei. Verheffen en vastmaken. Hoog vastmaken. Dat is de top van de piramide dus. Die worden hoog vastgemaakt. Maar dat was even een losse opmerking tussendoor. Daar staat over die Eliakim in vers 22. En ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. En dat betekent dat hij de macht zou hebben over het koninkrijk van David. En daarmee, we passen de sleutel meteen toe, over het Messiaanse Rijk. Met andere woorden, deze Eliakim is een type van Christus. De opgewekte die inderdaad hoog vastgemaakt wordt. Hij heeft namelijk een hoge vaste zetel. Een stoel die niet wankelt, maar die heb ik geleend uit 2 Samuel 7. Dat was de Davidisch verbond, de onwankelbare troon van het huis van David. En dus het koninkrijk,
ja,
hoog vastgemaakt. Alleen hier wordt het wat anders uitgelegd, anders toegepast moet ik zeggen. Er staat, ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen en hij zal open doen en niemand zal sluiten. Dat is wat letterlijk in Openbaring 3 staat en stond, want we hebben het er straks gelezen. Er was dus ook een citaat. Alleen daar zegt de Heer Jezus dat hij het is. En hier wordt het gezegd van Eliakim, dat die het is. Zodat de sleutel is dat Eliakim een type is van Christus. Ja, inderdaad, ja. Hij zal open doen en niemand zal sluiten. Hij zal sluiten en niemand zal open doen. Ik zal hem als een nagel, een spijker dus, inslaan in een vaste plaats. En hij zal wezen tot stoel der eer voor het huis zijns vaders. Dat wil zeggen, die spijker wordt ergens hoog in de muur geslagen en daar wordt alles aangehangen. Men heeft het uitgelegd. Nou ja, de gedachte is dan dat we in oude Oosterse huizen, niet lachen, de oude Oosterse huizen, daar had je geen kasten en er werden dus de dingen aan de muur gehangen, aan een spijker in de muur. Dat was voor de uitvinding van de kapstokken, denk ik dan. Maar het is wel dezelfde functie. Daar gaat het maar om. Hè? De spijker in de muur om het huis, de huisraad aan op te hangen. Dat lijkt me trouwens wel makkelijk. Dan hoef je tenminste niet alle keukenkastjes om de beurt open te trekken. En weer dicht te kwakken op zoek naar het bestek. Toch is zo. Dan kun je wel rondkijken. Oh, ja. Goed. Nou goed. En er staat er tot stoel. En bij stoel moet u dan bedenken dat de stoel niet is om op te zitten. Maar om iets mee te verbinden. Aan op te hangen. Alleen nog bekend als klokkenstoel, geloof ik. Dan wel een stoeltjesklok, of weet je zo'n ding? Klokkenstoel. Ja, ja, klokkenstoel. Ja, die bedoel ik. Maar je hebt ook een stoeltjesklok, of niet? Bestaat ook, hè? Maar een klokkenstoel is niet een ding waar een klok op zit, maar dat is een ding waar een klok aan hangt. Bij gebrek aan een kerktoren. In Friesland nog te bezien op mooie zomerdagen. Hè? In het wild. Maar een stoel, dat is dus waar de dingen aan opgehangen worden. Dat is nog een goede uitdrukking, hè? Kapstokfunctie noemen wij dat in gewoon Nederlands. Maar het punt is dat het hele koninkrijk zal worden opgehangen aan Christus, de koning, hangt aan hem. En even tussen haakjes, dat is natuurlijk ook een uitbeelding van die mooie holle wereld waarin wij leven. Want het hangt van boven naar beneden uiteraard. En dus van binnen naar buiten. De spijker zit dus in het midden eigenlijk, in het ronde beeld. Maar goed, als het gewoon een beetje plat houden is makkelijk genoeg. Namelijk de spijker is hoog en daar hangt het hele koninkrijk, de hele schepping dus eigenlijk aan. Een stoel der eer voor het huis zijns vaders. En eventueel zou je het kunnen vergelijken met een troon of een kroon. Er staat ook, en men zal aan hem hangen alle heerlijkheid van het huis zijns vaders, der uitspruitelingen en der afkomelingen, ook alle kleine vaten, van de vaten der bekers af, zelfs tot de vaten der flessen enzovoorts. Te dien dagen, spreekt de Heer der Heerscharen, zal die nagel, die aan een vaste plaats gestoken was, weggenomen worden, zal afgehouden worden en hij zal vallen en de last die daarin is zal afgesneden worden, want de Heer heeft het gesproken. Jawel, maar dat spreekt uiteraard over de gebeurtenissen bij de eerste komst van Christus. Maar daarna moet de spijker weer vervangen. Dat wil zeggen, hij staat uit de dood op. Hij wordt een hoge, vaste plaats ingeslagen. Die wisseling van Sebna en Eliakim is eigenlijk gewoon een beeld van, heel eenvoudig, dat is de enige, dat is de goede sleutel, is een beeld van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Die de sleutel der wijsheid is, die die ene man is, uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. En die inderdaad de sluitrede is waarover Salomo sprak. Ik zou bijna zeggen, Salomo was een profeet en hij sprak niet over zichzelf, maar over één uit het huis van David. Wel niet uit zijn lijf overigens, maar in ieder geval wel zijn uiteindelijke opvolger op de troon. Meer dan Salomo is hier, zei de Heer Jezus, en daar slaat het uiteraard op. Daar zullen we het bij laten, we zullen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we danken u dat wij die sleutel en die spijker mogen kennen. We danken u dat we door hem mogen en kunnen ingaan in het koninkrijk, omdat hij de afgrond geopend heeft, inderdaad de dood en de hel heeft overwonnen en het beloofde koninkrijk uit het huis van David daadwerkelijk heeft opgericht. We danken u dat wij in hem deel hebben gekregen aan deze zegeningen. We danken u boven alles dat we die sleutel der wijsheid en kennis mogen leren gebruiken. Dat we mogen weten wie of wat die sleutel is en hoe die gebruikt zou moeten worden. Wij danken u daarom, Vader, dat wij die sluitreden mogen kennen. Dat we tot de juiste slotsom mochten en mogen komen. Dat uit hem en door hem en tot hem alle dingen zijn. Dat onze verlosser degene is die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn licht en daarmee tot zijn wijsheid. Die ons geworden is wijsheid die we van u hebben gekregen. Maar we danken u boven alles, Vader, dat we daardoor inzicht mogen krijgen inderdaad in een wereld die zo vergankelijk is en die ons zo onzeker schijnt. Maar dat inzicht mag ons brengen tot die zekerheid dat al deze dingen een samenhangend geheel vormen en bovendien in de eerste plaats medewerken ten goede voor degene die u lief hebben. We danken u dat we daaruit mogen leven, mogen staan in de overwinning op de dood en op de duisternis en inderdaad dingen mogen zien die de natuurlijke mens niet kent. We danken u, Vader, dat we door die dingen inderdaad bepaald mogen worden bij de werkelijke zin van ons bestaan, ook van het bestaan van deze wereld. En mogen zien hoe alle lijnen die in de heilshistorie getrokken zijn, samenkomen en uitkomen in het ene punt. Samenkomen in onze heiland, die het hoofd is van het lichaam waar we deel aan hebben gekregen. We danken u, Vader, dat we mogen weten dat we in hem volmaakt zijn gesteld. En volmaakt staan voor uw aangezicht. Niet door verdiensten, niet door onze reiniging, maar in tegendeel door de rijkdom van uw genade. Omdat u verlossing hebt tot stand gebracht in degene die u verkoren hebt van voor de nederwerping der wereld. We danken u daarom dat we in deze rijkdom mogen staan, deel mogen hebben aan uw koninkrijk, aan uw wijsheid en boven alles aan de kracht van de opstanding van Christus. Zodat we mogen staan in en mogen leven uit de overwinning die ons deel is geworden. Amen.